Amen. Ja, heel hartelijk welkom op deze avond. Het is een beetje een bijzondere avond, omdat we vanavond niet alleen wat uit het woord van God zullen overdenken, maar dat we ook met elkaar als het ware een soort bidstond hebben, CQ-dankstond, waarbij we terugkijken naar het afgelopen jaar en ook heen blikken naar het nieuwe jaar. We worden allemaal weer een dagje ouder, maar we mogen steeds elk jaar weer die dag met de Heer Jezus Christus gaan. Omdat het vanavond ook een bidstond is, zeker uw dankstond, waar iedereen vrijmoedigheid mag nemen om zich te richten, ook namens ons allen tot de Heere, dacht ik dat het goed was om eens bij het onderwerp van het bidden stil te staan. En u een beetje te vertellen hoe dat in mijn eigen persoonlijk leven, want dat hoor je toch bij een spreker, het gaat niet langs een spreker heen, hoe ik het heb beleefd, wat bidden eigenlijk is. En wat mij bijzonder heeft aangesproken in het afgelopen jaar is Romeinen 8. Een klein stukje maar van Romeinen 8. En dan lees ik u Romeinen 8 vanaf vers 22. Het zijn maar een paar versen. Romeinen 8 vers 22 tot en met vers 28. En er staat in Romeinen 8 vers 22. Want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Want in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt, is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, dat hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben, die volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Tot zover. En de tekst voor vanavond is eigenlijk vers 26. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. En dat is maar goed ook. Als je naar dit gedeelte kijkt, dan valt op hier dat onze aandacht hier wordt gevestigd bij het woordje weten. Misschien is u dat wel opgevallen, dat woordje weten. Dan dat woordje weten, dat staat hier 4 keer in dit gedeelte. In vers 22 daar staat, want wij weten dat tot nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht en in barensnood is. Dat weten we. En als wij ook naar 2009 kijken en naar alles wat je in het leven meemaakt en ook meemaken zal in 2010. En je kijkt in de wereld en je kijkt elke dag naar dat journaal. Dan zal je ook zien dat de ganse schepping in al haar delen zucht. En dat is vandaag weer zo, en dat is morgen weer zo, en dat was gisteren ook zo. Dat weten we. En weten ook dat wij onderdeel uitmaken van deze schepping, en dat dat zuchten in deze schepping onder de vergankelijkheid, onder de zonde, die overgeleverd is aan de vruchteloosheid, en dat prediker kan zeggen, er is niets nieuws onder de zon, dat ons dat ook treft, en daarom gaat het verder, nog in vers 28, en niet alleen zij, dus de wereld, maar ook wij zelf die de geest als eerste gave ontvangen hebben, de Heilige Geest, ja, die zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap. We hebben wel een hoop, we hebben wel een verwachting, maar ook wij zuchten. En hoe ouder je wordt, hoe meer je ook kan gaan zuchten, vooral als dat lichaam steeds meer verzwakt en steeds meer vervalt en je daar problemen mee krijgt. En wat het verder het leven nog allemaal meer met zich mee kan brengen, Ik zal maar zeggen, kleine kinderen, kleine, hoe zeg je dat, kleine problemen, zorgen. En grote kinderen, grote zorgen. En soms heb je heel wat zorgen. Hoe ouder je wordt, die zorgen nemen toe. Dat zuchten neemt toe. En we kennen dat zuchten allemaal. Als we terugkijken, ik heb dat gedaan naar 2009. Toen heb ik eens gedacht van, wat ken ik eigenlijk van het zuchten van mijn broeders en zusters? Ja, dan ken ik hier en daar wel wat lichamelijk zuchten. Maar het zuchten kennen we eigenlijk van elkaar niet. Er zijn niet mensen echt overleden in het afgelopen jaar, van ons heen gegaan, ontslapen in Christus. Dat hebben we in het afgelopen jaar niet meegemaakt. Maar ze zeggen wel eens ook dat, ja, dat ieder huisje heeft zo zijn kruisje. En ook al is dat niet kenbaar aan elkaar, als je zou blikken echt in iemands leven, dan zouden we allemaal wel kennen dat iedereen wel zijn moeilijkheden op zijn weg heeft en zijn problemen heeft, ieder individueel. En dat kennen we wel niet, maar dat kennen wij zelf wel. Dus dat zuchten, ja, dat kunnen we onderschrijven. Ook in 2009. Ja, van mij was 2009, nou, voor u allemaal duidelijk met die operatie van mij. Ik ben er goed doorheen gerold, gelukkig, en ik zit hier nog en daar ben ik blij om. Maar ja, dat is dan iets wat je dan echt ziet. Maar ja, er is ook heel wat een zucht erbij, nogmaals, wat we niet zien. Dat weten we, dat kennen we. Of wat kennen we ten dele van elkaar. Maar wat weten we niet? En dat heb ik aan de lijf ondervonden. Wat weten we niet? Dat is vers 26, komt het woordje weten weer terug. En evenzo komt de geest onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. En als je daar goed over nadenkt, hoe dat zuchten ook in ons leven er komt, dan weten wij vaak ook niet wat we moeten beslissen, wat we moeten kiezen, wat we zullen bidden naar behoren. Net als de apostel Paulus op een gegeven ogenblik, dan kan je Filippenzen lezen, dat hij voor een keus stond, dat hij moest voorkomen bij keizer Nero en dat hij daar een rechtszaak had en dat kon verkeerd voor hem aflopen, zelfs met dat hij ter dood zou veroordeeld worden. Dat is uiteindelijk ook gebeurd, maar hij wist echt niet wat hij kiezen moest. Of hij moest kiezen om te blijven en zijn dienst voor te zetten, of dat hij er moest voor kiezen naar de Here te gaan. En nu staan we allemaal op een keus. Ik heb op een gegeven moment dit jaar ook voor zo'n keus komen te staan, dat die dood wel heel dichtbij komt. En wat je dan moet kiezen, dat weet je niet, want je hart is aan één kant bij je vrouw, bij je kinderen, bij je kleinkinderen, bij je broeders en zusters en bij je dienst die je hier op aarde hebt. En aan de andere kant is daar ook de Heer. En nu allen die je kent, maar die aan die overzijde zijn, je vader, je moeder, je broeders en je zusters die je allemaal kent, al die familie, die allemaal al overgestoken is. Die allemaal al heen gegaan zijn en die je daar zal treffen. Aan de ene kant verlaat je mensen en aan de andere kant ontmoet je mensen. Maar bovenal, je ontmoet de Heer Jezus Christus. En iets mooiers is er niet. En je weet echt niet wat je moet bidden, naar behoren. En je zucht. En ik heb ook wel gezucht, dat ik het niet wist. Ik moet eerlijk bekennen dat mijn gebeden werden wel heel kort. Er kwam amper meer wat uit. Daar heb ik wel mee gezeten, dat ik dacht van, je moet toch eigenlijk uitvoerig kunnen bidden of zo. Of, ja, maar zo is het niet. Ik ben erachter gekomen dat je helemaal niet zo uitvoerig meer bidt. En dat het vaak op de knieën alleen nog maar een zuchten is. En dat je niet weet wat je moet bidden naar behoren. Maar dan mag je de zegen van God ervaren, dat dan opeens die Heilige Geest je te hulp schiet. En is de Heilige Geest zelf. Dat staat hier wel niet zo in vers 26, maar dat staat er in de grondtekst wel. En evenzo komt de geest zelf onze zwakheid te hulp, want wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren, maar de geest zelf pleit voor ons met onuitsprekelijke verzuchtingen. Dan moet u dat niet verkeerd lezen, want er staat niet, maar de geest zelf pleit voor ons, dat hij met onuitsprekelijke verzuchtingen voor ons pleit. Nee, hij heeft geen onuitsprekelijke verzuchtingen. Wij hebben onuitsprekelijke verzuchtingen. En het zou veel beter vertaald zijn als vers 26 zou luiden, maar de geest zelf pleit voor ons bij onuitsprekelijke verzuchtingen van onze kant. Want zo is dan ons bidden. Dan kunnen we ons niet uitspreken. Dan kunnen we vaak alleen maar zuchten. En dan hoort de Vader in de hemel alleen maar een zucht. Omdat je niet weet wat je moet kiezen. Omdat je ook niet weet wat je moet bidden. En bij die onuitsprekelijke verzuchting van onze kant komt de geest zelf onze zwakheid te hulp. De geest zelf pleit voor ons. En dat is eigenlijk iets heel bijzonders. Die geest zelf, daar hebben we al mee te maken, eigenlijk in dit hoofdstuk, al in vers 16 van Romeinen 8. Want daar wordt ook zo de nadruk opgelegd, de geest zelf. Dat is niet zo vertaald, maar staat er wel. Vers 16, die geest, dat is de persoon van de Heilige Geest. En er staat in de grondtekst, die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dat is zijn getuigenis, zijn medegetuigenis aan ons. En in wat voor moeilijkheden en problemen je ook komt, die Heilige Geest die voor je pleit, die je zwakheid te hulp schiet, die pleit zelf en die getuigt zelf met onze geest dat wij kinderen God zijn. En je ervaart ook die enorme zegen dat als je bij de Here bent geweest, en ook al heb je daar gezucht, dat er toch een last van je mag afvallen en dat je gerust mag opstaan, ook al was dat gebed in je eigen ogen helemaal niet veel. Maar de Heer heeft het gehoord en dan maak je die zegen mee dat Hij tegen je getuigt. Hij versterkt je geest. Hij schiet je te hulp. En je geeft moed. En je weet dan, en dat is het mooie, Hij weet. Hij weet. Ik heb het kenbaar gemaakt. Ik weet niet wat ik beslissen moet. Ik weet niet wat ik bidden moet naar behoren. Maar ik heb voor de Heer gezucht. En Hij weet het. En staat ook achter, als je het woordje weet hier zoekt, dan weet je dat je een kind van God bent. Dan weet dat de Heer je helemaal kent, dat Hij heel je leven kent. En dat de Heilige Geest heeft aangevuld in je gebed wat eraan ontbrak. Want Hij pleit voor je. Als je het woordje pleiten in de grondtekst gaat opzoeken, in het Grieks. Ja, wat is dan in het Nederlands het woordje pleiten? En daar hebben we gauw een heel verkeerd beeld van. Dan krijgen wij gauw een idee dat als iemand voor je gaat pleiten, bijvoorbeeld in een rechtszaak, dan zegt zo'n advocaat, zo'n pleiter, die zegt tegen jou, joh, hou jij nou even je mond, ik neem het helemaal van je over en ik ga voor jou pleiten. En dan moet jij je mond houden. In het Grieks, dat is heel bijzonder, we hebben geen tijd om de andere tekstplaatsen op te zoeken, maar dat is in het Grieks niet de betekenis van het woord pleiten. Als je op gaat zoeken in de Bijbel, is het woord pleiten, is meer aanvullen. De pleiter, die stemt ermee in met dat gezucht van je. En die vertaalt het. En je hebt te maken met God. Je hebt te maken met de Heere God. En wat doet de Heere God? Wat doet zijn geest? Die onderzoekt de diepte van Gods, maar die onderzoekt ook de diepte van je hart. En God ziet het hart aan. En ook al zeg je het niet met je woorden, Heel je denken is voor hem helemaal openbaar. En voordat al die gedachten, alles wat je beleeft, alles wat je in je hart draagt, voordat je het onder woorden kan brengen en voor de heiland uit kan spreiden, voordat zelfs gedachten vorm krijgen, God ziet het hart aan. En dat doet de geest. Wat staat erachter? Vers 27. Hij die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes. De bedoeling des geestes. Wat is dat? De bedoeling des geestes. Nou, dat is de bedoeling van je hart. Die geest, die ook al tegenkomt vers 16, die geest, de Heilige Geest, getuigt met onze geest. Dat is dat nieuwe leven wat je gekregen hebt. Dat nieuwe leven, dat geestelijke leven, wat in je verwekt is, dat opstandingsleven. En hij getuigt daarover. Hij getuigt mede met dat nieuwe geestelijke leven wat je hebt als je wedergeboren bent. Dat je leven hebt uit Christus. Hij getuigt dat je een kind van God bent. Dat is die geest. En vers 27, hij, dat is de Heilige Geest, die de harten doorzoekt, weet de bedoeling des geestes, van je nieuwe natuur, van je nieuwe leven. Hij weet eigenlijk wat diep in je hart is. Hij kent dat geloofsleven. En zo beoordeel je. En in feite, voordat je eigenlijk je uitspreekt, want je spreekt je niet uit, je bent alleen maar aan het zuchten. Het is alleen maar zuchten. En dan komt hij, schiet je dan te hulp. En dan brengt hij als ware onder woorden voor de Heere God wat je bedoelt. Wat je probleem is, waar je mee zit. Hij stemt ermee in. Hij vult het aan. En misschien is het wel zo, dat als je aan de Heer Jezus gaat vragen, wat voor hem nou de mooiste gebeden zijn, dan denk ik dat het die gebeden zijn, dat je dood eerlijk wordt, en dat je je problemen bij de Heer echt brengt, en dat het alleen maar een zuchten is, en dat je zegt, Vader. Ik denk dat als je naar de Heer Jezus gaat kijken, naar de Heer God gaat kijken, en als hij de gebeden van ons moet beoordelen, dan zegt hij, er is geen gebed wat voor mij duidelijker en klaarder is dan toen op dat moment. Toen je neerknielde en alleen uit kon roepen, Vader, help me. En meer niet. Dat zijn misschien wel de mooiste gebeden, want hij kent je. Hij weet de bedoeling des geestes. En wat doet hij? Hij namelijk naar de wil van God voor heiligen pleit. En hij vult aan. En hij maakt het compleet. En de Heere, voor de Heer is het goed. Het is vaak een roepen. Ik vind het zo bijzonder als je gaat naar vers 16. Hè, dat het dan terugkomt. Of daarvoor eigenlijk in vers 15 staat dat er net voor. Die geest zelf getuigt met onze geest dat wij kinderen God zijn. En dan krijg je die geest van het zoonschap, vers 15. Maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap. Dat is onze hoop die we hebben. Onze verwachting die we hebben. He, wat we hebben gelezen dan in vers 23. He. En niet alleen zij, maar ook wij zelf, wij die de geest als eerste gave ontvangen hebben, zuchten bij onszelf in de verwachting van het zoonschap, de verlossing van ons lichaam. Dat is onze hoop. En dan staat er in vers 15b, maar gij hebt ontvangen de geest van het zoonschap, door welke wij roepen, Abba, Vader. En vaak is ons bidden alleen maar een roepen. Vader. En bijzonder is dat als je naar de Heer Jezus gaat kijken naar het hoge priesterlijk gebed, waar begint hij mee? Het is maar een heel kort gebed, het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17. Heel kort gebed, maar hij zegt, Vader. Als hij zijn discipelen leert, hè, hoe ze kunnen bidden naar behoren, dan is het onze Vader die in de hemelen zijn. Onze Vader, weer Vader. Die is vaak Vader. Als je naar de apostel Paulus kijkt in die gebeden die bijvoorbeeld in Efeze staan, is allemaal dat hij begint met Vader. En een Vader vertrouw je, een Vader die kent je. Een Vader die zorgt voor je. En dat weet je. Daarom zeg je Vader, je roept Vader. Dat is de geest van het zoonschap. Je hebt God leren kennen als je Vader. En die omgeeft je van voor en van achter. En die zorgt voor je. En die helpt je 2009 door. En die helpt je ook 2010 door. Ook al zou het zo zijn dat je in 2010 de Heer Jezus Christus persoonlijk mag ontmoeten en zien. Je mag je helemaal toevertrouwen met alles wat je hart aan zorgen meemaakt en problemen meemaakt. Dat mag je allemaal uitspreiden als je in de binnenkamer tot de Heer gaat. En dan kom je erachter als je bijvoorbeeld kijkt naar dat gedeelte waar de Heer Jezus zijn discipelen leert het onze Vader. Wat de wereld wel kent, maar ja. Eigenlijk niet de Heer Jezus Christus, die het God zelf als Vader kent. Want Christus wordt ook in het Oude Testament Vader genoemd. Maar goed, gaan we niet op in. Maar als je gaat naar Matthäus 6, wat lees je dan? Dat is wel heel bijzonder. Matthäus 6. Dan staat er in vers 5. Het gaat aan het gedeelte van het onze Vader vooraf. Het gaat er over bidden. En dan staat er. In vers 5. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars. Want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer, sluit uw deur en bid tot uw Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Want zij menen door een veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Word hen dan niet gelijk. Want God uw Vader weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt. Bid dan al dus. Dat is het. De Vader, voordat je bidt, weet hij al wat je van noden hebt. Hij kent je problemen. En zijn geest doorzoekt je hart. En hij ziet wat er in je hart is. En dat is voor hem voldoende. En hij is al ongelooflijk dankbaar dat je met je problemen je echt in het geloof keert tot hem. Met al je zuchten en je verzuchtingen. Die je niet uitspreekt. Want het zijn onuitsprekelijke verzuchtingen. Je spreekt ze niet uit. Je weet niet hoe je moet bidden naar behoren. Maar hij weet het. En dan heb je die zegen. Als je dat woordje weten dan volgt. Dan weet je eerst, hè, vers 22. Wij weten dat er nu toe de ganse schepping in al haar delen zucht. Niet alleen zij, ook wij zelf zuchten. Maar daardoor weten we vaak helemaal niet. Vers 26, wij weten niet wat wij bidden zullen naar behoren. Maar de geest zelf pleit voor ons, valt voor ons in, stemt met ons in, vult aan enzovoort. Wat er in ons gebed aan woorden ontbreekt. En als je bidt zoals de Heer Jezus hier leert, zijn discipelen ook leert en ook ons ook leert. Ja, dan zou je meemaken dat je gebeden als het ware steeds korter worden. Want de Heer wil niet dat je met heel veel omhaal van woorden bidt. En laat je gebed maar gewoon kort zijn. Dat is voor de Heer genoeg. Maar de Heer ziet het hart erbij aan. Maar het mooie is, wij weten wel niet wat we bidden zullen naar behoren. Maar hij weet, vers 27. Hij die de harten doorzoekt, weet. De bedoeling, hij weet het. En ook heb je dan geen antwoord gekregen op je gebed. En weet je ook helemaal niet hoe het in je leven verder zal gaan. Dan krijg je opeens een weten van een gelovige. En dat is vers 28. Wij weten nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede voor hen die God lief hebben. En volgens zijn voornemen geroepenen zijn. Dat weet je dan. En dan kan je het overgeven. Dat is het vierde weten. En dat is een geweldig weten. Daarom bidstonden eigenlijk. En gebeden in de binnenkamer. Zijn eigenlijk hele bijzondere gebeurtenissen. Want als je dat werkelijk in de praktijk oprecht doet. En de Heilige Geest je zo je zwakheid te hulp schiet. En je hebt je uitgesproken voor de Heer, ook al is het niet met mooie woorden. En het is maar heel kort geweest. En is het een zuchter geweest en een roepen tot God als Vader. Dan mag je meemaken dat je dan je tranen droogt. En dat je dan weet dat God alle dingen zal laten medewerken ten goede. Hoe het ook loopt. Of het nou goed gaat. Of dat het nou fout gaat. En ja, vaak weet je ook helemaal niet hoe. Je vraagt je vaak in de problemen af. Waar is dan de Heere God? He? Zoals Job. Ja, dat ook in zijn leven heeft afgevraagd. Waarom moet dit nou allemaal mee overkomen? En hij drie vrienden op bezoek kreeg. He, die hem uitvoerig gingen vertellen wat er volgens hun allemaal de reden van was. Volgens hun had hij allemaal wat fout gedaan. Dat hij dit allemaal overkwam. Maar dat was in werkelijkheid niet zo. In werkelijkheid weten we eigenlijk wel. Ja, dat er hele andere dingen aan de hand kwamen. De Heere bracht dit allemaal niet over hem. Wel nee, hij had te maken met Satan. En ook wij hebben te maken met Satan. Want heel die wereld zien we niet. Maar als Satan in 2010 zou voornemen. Om u of mij te ziften als de tarwe. Zoals Petrus werd gezift als de tarwe. Dan mogen we weten, maar de Heer Jezus heeft voor hem gebeden. Als je naar Job gaat, Job 23, dan zie je dat Job in die gesprekken met zijn vrienden steeds antwoord geeft. En dat hij dan eerlijk moet zeggen dat hij vaak in die hele probleemsituatie waar hij zich in bevindt, dat hij ergens op zoek is naar de Heere. Maar dat hij hem niet vindt. En zo is bij ons in het leven ook. Als je van Job 23 vers 8 leest. En vers 9. Dan staat er. Zie. Ga ik naar het oosten. Hij is er niet. En naar het westen, ik bespeur hem niet. Werkt hij in het noorden, ik aanschouw hem niet. Keert hij zich naar het zuiden, ik zie hem niet. En inderdaad, wij krijgen in het leven, wij leven door het geloof. Wij leven niet door aanschouwen. Het is niet door aanschouwen. Het is het staan in deze maatschappij, in het leven. Met al zijn moeilijkheden en zijn problemen die de buurman meemaakt, maak jij ook mee. Is het een staan in het geloof, maar je ziet God niet. Ja, misschien als je achterom ziet, zie je af en toe in je leven dat daar toch de hand van God is. En dat er een soort gouden draad door je leven loopt. Het spoor des geloofs. De weg, de geestelijke weg die steeds verder omhoog gaat. En dat hij je als het ware leidt. In een steeds diepere gemeenschap met hem trekt. En steeds meer van zijn woord aan je bekend maakt. En dat je eruit mag gaan leven. Maar vaak als die verzuchtingen er zijn en dat zuchten. Ja, dan zeg je, ik zou hem zo graag willen zien. Ik zou graag willen zien wat ik moet bidden. Waar het naartoe moet gaan met dit hele geval. Ik weet het niet. Maar hij is er. En dat heeft Job ook ontdekt. Ook al ziet hij hem niet echt in het noorden of in het zuiden of in het westen of in het oosten. Hij bespeurt hem niet. Hij aanschouwt hem niet. Hij is er niet. Maar wat zegt hij in vers 10? Want hij weet hoe mijn wandel is. Hij weet het. En dat is eigenlijk hetzelfde als in Romeinen 8. Hij weet het. Wij weten het niet, maar hij weet het. En daardoor weten wij nu dat God alle dingen doet medewerken ten goede. En of het nou kwade dingen zijn, kwade dingen die God helemaal niet geeft, zou een hele verkeerde leer zijn om dat te brengen. Er is heel veel zaken die uit de wereld gewoon komen, waar we niks aan kunnen doen. Heel veel dingen dat ook allerlei lichamelijke kwalen en het lijden van deze tegenwoordige tijd, dat komt allemaal op je weg. Hè? Daar gaat eigenlijk heel dit hoofdstuk over. He, Romeinen 8 vers 6, vers 18. Want ik ben er zeker van dat het lijden van de tegenwoordige tijd niet opweegt tegen de heerlijkheid die over ons geopenbaard zal worden. Maar het lijden van de tegenwoordige tijd in deze wereld. Ja, broeder, zuster, die is er. En die schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen. Hè? Vers 20. Want de schepping is aan de vruchteloosheid onderworpen, ook wij. En vers 21. Die schepping is zelf aan de dienstbaarheid van de vergankelijkheid onderworpen. Alles is vergankelijk. Alles is vruchteloos. Het is de zonde die doorwerkt. En ook in dat lichaam van jezelf doorwerkt. Dat je steeds zwakker wordt. En er is niks nieuws onder de zon. Maar je mag weten dat je, ja, dat niets opweegt tegen de heerlijkheid die over je geopenbaard zou worden en het onderweg, ja, alles, God doet medewerken ten goede. Ook al ben je nou eenmaal deel van die geestelijke strijd in de hemelse gewesten, en ook al zou je dat, en ook al kennen we dat niet, helemaal precies hoe dat zit, Job wist dat ook niet. Het wordt wel in het Bijbelboekje Job een beetje geopenbaard, dat Satan zich heeft voorgenomen van, ik neem dat nou eens van Job allemaal af, en dan beproeven we eens een geloof of hè, want Satan zei, ja, hij gelooft in u omdat u Job zo rijk gezegend hebt. Hè, met zoveel voorspoed, met zoveel rijkdom en zoveel gezondheid. Neem dat allemaal nou eens maar eens van hem af. Nou zegt de Heer, dat moet je dan maar eens doen. Dan zullen we kijken wat in zijn hart is. Maar de Heer wil zien wat in zijn hart is. En zijn drie vrienden eigenlijk, die gingen hier ten onder aan die beproeving. Job uiteindelijk niet. Ook kwam hij heel ver om in zijn aanroepen van God. Maar hij bleef staan uiteindelijk gelukkig door Gods genade in zijn geloof. En zo is ook ons leven. En ik zal ook 2010 ongetwijfeld weer af en toe een beproeving voor ons zijn. Dat ons geloof beproefd wordt. En daar gaat het ook om. Daarom laat de Heer dat ook allemaal over ons komen, over ons toe. Dat wij dat zuchten hebben. Want er staat in Romeinen 8. En daar sluiten we maar mee af. Dat is vers 24. Want in die hoop, de verlossing van ons lichaam, hè, dat is die verwachting van het zoonschap. Vers 24. Maar in die hoop zijn wij behouden. Maar hoop die gezien wordt is geen hoop. Want hoe zal men hopen op hetgeen men ziet? Indien wij echter hopen op hetgeen wij niet zien, verwachten wij het met volharding. Ja, er wordt gekeken wat in ons hart is. De Geest van God doorzoekt onze harten. En de Heere kijkt of die hoop nog levend in ons is. En of die verwachting, of we nog steeds die blijde verwachting hebben. Dat we de Heere zullen zien zoals Hij is. En wij zelf gekend zullen worden zoals de Heere ons kent. En dat wij zullen verharden. Dat we zullen volhouden in het geloof. En elkaar als ware met geloofsmoed zullen inspreken. Dat God zowel de goede dingen als de kwade dingen die ons overkomen zullen, zal laten medewerken ten goede. Want naar zijn voornemen zijn we geroepen. En we mogen zeker weten dat wij tevoren gekend zijn. Dat wij bestemd zijn tot gelijkvormigheid aan het beeld zijn zoons. En dat wij ook gerechtvaardigd zijn. En dat wij ook deel zullen uitmaken met zijn verheerlijking. En dat er glorie zal zijn. En dat dan een einde zal komen aan al dat zuchten in heel de schepping. Ook aan ons zuchten. En eigenlijk als je het van bovenaf bekijkt, eigenlijk heel die schepping wacht totdat Gods plan, Gods voornemen, tot een einde komt. En dat die verlossing, die bevrijding, die wij al reeds kennen in het geloof, dat we verlost te zijn, dat straks heel die schepping zich kan verblijden in die blijdschap die wij wel kennen met elkaar. Dat we ons verheugen in de Heere Jezus Christus. Want hier staat ook in vers 21, in hopen echter, omdat de schepping zelf van de dienstbaarheid aan de vergankelijkheid zal bevrijd worden, tot de vrijheid van de heerlijkheid der kinderen God. En die kennen wij. Die vrijheid van de heerlijkheid der kinderen God, dat je vrij bent, vrij gekocht bent door Christus, door zijn bloed, van de zonde. En dat je verlost mag zijn, en dat je daar verblijd met elkaar mag zijn. En dan wordt 2010, wat er ook gebeurt, en wat voor verzuchtingen er ook zullen zijn, we zijn kinderen Gods, en dat getuigt de Heilige Geest ook in 2010, van dag tot dag aan ons. En hij komt ons te hulp. En dan mag je verblijd zijn. En dan mag je een blijde hoop hebben. En genieten van de verlossing die je gekregen hebt in de Jezus Christus. En dan mag je die blijdschap met elkaar delen. En dan mag dat aanstekelijk werken. Dat je met elkaar voorwaarts gaat. Vereend. Eén van zin. En één van gemoed. Amen.